Welkom allemaal, beste luisteraars, in deze nieuwe aflevering van Medisch Contact, de podcast. Hier aan tafel met Eva Niest, journalist bij Medisch Contact. Goedemorgen. En Marieke van Twillert.
Hallo.
Jij hebt een gedeelte van je weekend opgeofferd aan de carrièrebeurs.
Zeker, de KNMG carrièrebeurs op zaterdag in Nieuwegein.
Ja, en vertel eventjes hoe het was.
Ja, het was ontzettend leuk, omdat ik was heel erg onder de indruk van al die laatstejaars geneeskunde studenten en AJOS'en en vooral ANIOS'en denk ik en jonge artsen die toch pingpop hadden weerstaan en bier met ballen festival in Breda en de zon vooral. En die kwamen toch allemaal naar het MBC om zich te laten voorlichten van wat is mijn kans op werk? Hoe kan ik me voorbereiden? Allerlei loopbaankwesties. Ja, het waren natuurlijk wel iets minder dan voorgaande edities. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar ik vond het toch leuk. Het was een goede sfeer.
Mooi. En er is goed nieuws. Want de luisteraars van Medisch Contact, de podcast en natuurlijk de lezers krijgen deze week
Balans. Het nieuwe special van Medisch Contact. Het gaat over loopbaankwesties.
Nou, ik heb hem voor het eerst in mijn handen. Het ziet er echt fantastisch uit. Ik heb hem met heel veel enthousiasme al doorheen gebladerd. En je hebt ook met degene die op de cover staat, Hanna Benyedi, heb jij een interview gedaan op het podium?
Ja, klopt. Zij was er. En er was ook militair anesthesioloog Beatrice Vermeulen en een huisarts Pim Keurlings. En zij vertelde eigenlijk over wat voor keuzes zij hebben gemaakt in hun leven. En ik vond het ook heel mooi om te zien dat zij zich ook kwetsbaar durfde op te stellen. Dus ook over wat doe je als het even niet in één keer gaat? En kun je ook op een andere manier dan promoveren naar de top komen als arts?
En zo heb je dus geprobeerd daar een soort van inspiratiesessie te geven voor de jonge dokters. Nou, hartstikke mooi. We hebben al veel leuke reacties daarop gekregen. En we gaan natuurlijk iedereen heel veel plezier wensen bij het lezen van Balans.
Heel veel leesplezier en ik hoor graag alle reacties.
Eva, jij wil het even met ons gaan hebben over een nieuw rapport Optimalisatie ziekenhuiszorg in tijden van COVID.
Ja, dat is denk ik wel belangrijk om eventjes bij stil te staan. Het ministerie van VWS heeft vorig jaar een aanjager, Edwin Velzel, ook een baas van het pensioenfonds, gevraagd om een expertteam COVID-zorg in ziekenhuizen samen te stellen. En dat expertteam heeft inmiddels zijn advies opgesteld en dat is naar de Kamer gestuurd 2 weken geleden. Een centrale vraag is eigenlijk, wat is er nodig om de reguliere en de COVID-ziekenhuiszorg de komende winter zoveel mogelijk door te laten gaan als er een opleving komt? Er is gekozen voor een pluriforme samenstelling, zeggen ze van dat expertteam. Huisarts Karin Litooi zat daar onder andere in. Zij is lid van het federatiebestuur van de KNMG. In de klankbordgroep zat Mirjam van het Veld namens de LHV. En bij ons in de studio is ingenieur Paul van Rooij aangeschoven, directeur van de LHV. Welkom.
Dankjewel.
De LHV had nogal wat kritiek op dit advies van het expertteam. Kan je dat kort samenvatten?
Ja, het expertteam, de naam van het expertteam zegt het eigenlijk al wel een beetje. Want het gaat over COVID-zorg in ziekenhuizen. En de oplossingen die gevonden worden, daar zegt het expertteam van, die gaan we niet in de ziekenhuizen vinden, die moeten op een andere plek gevonden. Want de ziekenhuizen kunnen wel wat opschalen als het gaat om de IC's en de eerste lijn en personeel. Maar het zullen toch vooral de huisartsen en de eerste lijn moeten zijn die zorgen dat mensen niet in het ziekenhuis komen. En die zorgen dat mensen snel uit het ziekenhuis komen. En dat ze mensen identificeren om te zorgen dat ze op tijd gevaccineerd kunnen worden. Dus het expertteam richt zich op de ziekenhuizen, maar de oplossingen liggen ergens anders. Maar de randvoorwaarden voor die oplossingen, hoe kunnen huisartsen dat voor elkaar krijgen in de eerste lijn en verpleegkundigen, die staan er niet in.
Ja, nee, ze zeggen eigenlijk beperk de instroom, bevorder de doorstroom en vergroot de uitstroom. De huisartsen moeten daar natuurlijk zeker een rol bij spelen. Waar zien jullie de knelpunten daarin?
Ja, op zich die beperkte instroom en zorg voor snelle uitstroom, dat is heel logisch. Hè? Dat is ook wat je wil. Dat is overigens ook wat in de vorige golven gebeurd is. Want thuismonitoring, wat een van de voorbeelden is, is succesvol geweest op een aantal plekken. En het is dus heel goed dat dat verder doorgaat. Maar je kunt je personeel maar 1 keer inzetten. En de huisartsenzorg heeft net als alle andere sectoren in de zorg een probleem om medewerkers te vinden. En we hebben al een huisartsentekort. Dus als je dit soort keuzes maakt, dan zul je ook moeten zorgen dat die huisartsen in staat zijn om dat te doen. En dus misschien andere dingen niet meer doen. Ja, dat staat er niet in.
Ja, ik had toch nog even een vraag. Want jullie zaten erbij toen het rapport werd opgesteld. Dan snap ik niet zo goed hoe het dan zou kan dat jullie dan achteraf nog zeggen, ja, maar het moet anders?
Nou, de opmerkingen die wij nu maken als LNV, die staan in het rapport. Dus alle disclaimers, om het maar zo te zeggen, van joh, dit is allemaal leuk bedacht, maar misschien gaat het wel niet het probleem oplossen. En overigens, we hebben een groot personeelsprobleem met elkaar. Dus misschien kan het wel niet allemaal. Dat staat er wel in, maar er gebeurt vervolgens niks mee. Dat is eigenlijk ons grote probleem. Dus in de expertgroep is wel degelijk dit gesprek gevoerd. Wij in de klankbordgroep hebben continu aangegeven van, nou ja, dit idee is goed, maar de uitvoerbaarheid is het probleem. Ja, en dan lijkt het erop op het moment dat het rapport dan verschijnt. Ja, dan wordt toch, zeg maar, met heel veel optimisme worden de oplossingen gepresenteerd. Maar de vraag hoe dat moet gebeuren en wie dat moet gaan voorbereiden, die staat er niet in.
Ja, nou, om eventjes samen te vatten. Wat zij doen is eigenlijk in een aantal modules bij elkaar zetten waar je de oplossing zou kunnen vinden. Hè?
Ja, ze hebben 8 modules, waarvan er een aantal gaan over hoe kun je nou bijvoorbeeld de efficiëntie van de IC vergroten, kun je in de ziekenhuizen opschalen, kun je specifieke COVID-afdelingen maken, kun je in de ziekenhuizen zorgen dat mensen worden opgeleid, zodat ze op de IC kunnen gaan werken als dat echt nodig is op dat moment. Hè, als je moet opschalen, dat is op zich natuurlijk allemaal prima. Daar is onderzoek naar gedaan, ook internationaal, en dat werkt. Er is bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan, moeten we speciale COVID-ziekenhuizen maken, of mensen met COVID helemaal gaan herplaatsen op IC's op andere plekken. Daarvan is de conclusie, moeten we niet doen, werkt niet. Dus in die zin gaat het goed. En de grote, echt kansrijke oplossingen, die zitten, tenminste dat beschrijft het rapport, zorgen dat mensen niet in het ziekenhuis komen en zorgen dat ze er snel uitgaan. Dat is natuurlijk ook logisch. Overigens kan dat natuurlijk alleen maar als je van tevoren voldoende test en voldoende vaccineert. Daar gaat dit rapport niet over. Maar als het gaat om de COVID-aanpak van de minister, ja, zijn dat ook wel 2 hele belangrijke punten.
Ja, want dat was natuurlijk ook de kritiek uit de 3e en de 4e golf, dat die ziekenhuiscijfers een beetje kunstmatig laag waren in hun opnameaantallen, omdat een x-aantal patiënten gewoon thuis lag aan de zuurstof met supervisie op afstand door de huisarts.
Ja, het rapport beschrijft terecht, hè, in het stuk wat gaat over de module data, dat je eigenlijk breder moet kijken dan alleen de IC-capaciteit. Ook op de rest van de verpleegafdelingen, maar ook in de eerste lijn in de verpleeghuizen lagen mensen met COVID. Daar moet je eigenlijk een totaal overzicht van hebben, zodat je precies weet wat de totale capaciteit is. Dat is er niet in Nederland. Dat wordt nu aanbevolen om dat wel te doen. Nou, dat zal denk ik niet gereed zijn in het najaar, maar is wel een goede aanbeveling. Nu wordt er een soort hoop gevestigd, ja, op een beweging die gemaakt kan worden, waarvan niemand weet of die realistisch is. En wij zeggen, joh, als je dat dan doet, reken het door, bereid het voor, maak nu de afspraken in de regio's met huisartsen, verzekeraars, steek nu je hand op te zorgen dat je gaat kijken hoe je dat in de regio moet doen. Ja, die urgentie die ontbreekt.
Ja, en wat doet de LHV hierin? Want we maken afspraken met huisartsen. Hoe pakken jullie het aan?
Nou, wij informeren natuurlijk heel goed onze regionale afdelingen en onze regionale huisartsorganisaties hierover. De ROAS, het regionale overleg acute zorg, moet de regie nemen in de aanpak. Daar zijn bijna altijd huisartsen in vertegenwoordigd of huisartsenvertegenwoordigers. Die moeten met elkaar deze afspraken gaan invullen. Dus wij proberen te zorgen dat zij zo goed mogelijk de informatie hebben die nodig is. Landelijk proberen wij de minister, ja, toch wat meer urgentie mee te geven en zorgverzekeraars om nu al met ons gewoon landelijk afspraken te maken om al die randvoorwaarden in te vullen.
Iedereen weet natuurlijk wel, ja, de huisarts kan er niet echt heel veel meer bij hebben. We gaan natuurlijk op 1 juli met waarschijnlijk 1000 huisartsen naar Den Haag om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Dus is dit nog een extra reden om daar heel veel aandacht aan te geven?
Nou ja en nee, want als je in een crisis zit, dan moet je met elkaar kijken wat je kan bijdragen. Zo zitten wij er echt wel in. Maar die bijdrage die is niet vanzelfsprekend, want het is al ontzettend druk in de huisartsenzorg en we moeten zorgen dat huisartsen überhaupt overeind blijven. Nou, dan willen wij wel graag met de minister praten over, ja, wat hoeft dan bijvoorbeeld niet? Want je kunt het niet allemaal weer erbij doen, dat gaat niet.
Interessant. Nou, we gaan zien wat de volgende stap van minister Kuipers is. Hartelijk dank, Paul van Rooij, voor deze toelichting.
Graag gedaan.
Marieke, over naar jou voor de nieuwe tip van Van Twillet. Wat heb je meegenomen?
Ja, klopt. Ik ben vorige week had ik jullie allemaal naar buiten gejaagd. Het is nog steeds heel erg mooi weer buiten. Maar toch wil ik jullie graag niet nu naar buiten, maar terug in de tijd meenemen naar een boek. Dat is verschenen in 1992 en dat is nu opnieuw uitgebracht. Het is een boek van Michail Ignatieff. Dat is een Canadese publicist en historicus. Misschien kennen sommige mensen hem van de BBC, waar hij jarenlang heeft gepresenteerd. En hij woont nu in Hongarije. Vorig jaar is hij bekend geworden omdat hij een boek heeft uitgebracht over troost. Daarin heeft hij allerlei verhalen van mensen uit de geschiedenis die hem hebben troost geboden. Dus die Ignatieff hebben geholpen bij het verwerken van tegenslag. En dat varieert van Job, het verhaal van Job, tot verhalen van Primo Levi. En de uitgever heeft terecht gedacht, dit heeft hij eerder beschreven in een roman uit 1992. Toen ook al goed ontvangen, was genomineerd voor de Booker Prize. Het heet in het Engels Scar Tissue en om mij onduidelijke redenen heet het nu in het Nederlands Reis naar het Ongerijmde. Wat ik zelf een beetje een flauwe titel vind, want volgens mij kun je de helft van alle boeken die verschijnen Reis naar het Ongerijmde noemen. Ik bedoel, van Niels Holgersson tot de Da Vinci Code bijvoorbeeld. Maar goed, laat je daar niet door tegenhouden. Arco Odewald, dat is onze recensent, dat is een universitair hoofddocent, die zegt terecht in de komende Medisch Contact, er zijn zoveel boeken over dementie, over omgaan met dementie, hoe je als mantelzorger moet omgaan en dat je probeert te begrijpen wat er gebeurt. Maar eigenlijk is voor hem één boek nog steeds, staat er bovenaan, en dat is Scar Tissue, dat is dus dit boek. Het is een roman, maar het is gemodelleerd naar het verhaal wat echt heeft plaatsgevonden in de familie van Ignatieff. Het gaat over een moeder die op een gegeven moment erachter komt dat ze begint af te takelen. En inderdaad, uiteindelijk overlijdt ze aan Alzheimer. En wat zo ontzettend aangrijpend is, ik heb het ook met kippenvel gelezen. Die moeder is een slimme, elegante, creatieve vrouw. Ze is schilderes of schilder. En zij probeert daarmee om te gaan met dat ze weet dat ze aftakelt. En dat lukt natuurlijk niet. En het mooie is van die zoons en vooral de hoofdpersoon, die wijdt zich helemaal aan haar. Aan haar zorgvuldig met respect proberen mantelzorg te zijn, mee met haar te gaan. Hij gaat daarin zo ver dat hij zelfs zijn eigen relatie, zijn eigen huwelijk gewoon veronachtzaamt. En dat leidt zelfs tot een scheiding. En hij gaat elke dag bij haar op bezoek als zij al lang niet meer weet wie hij is. En dat is zo, ja, het is zo mooi en het is zo pijnlijk ook om te zien, omdat er helemaal geen, er is geen zin. Je weet niet waarom zij lijdt. Zij lijdt en hij gaat daarin zo goed mogelijk mee en gaat zich aan zichzelf twijfelen. En tegelijkertijd is er ook een broer, die is arts, neuroloog, en die bekijkt het allemaal veel pragmatischer en zakelijker. En die zegt gewoon, nou ja, dit gebeurt er in haar hersenen. Nou ja, ik vond het echt een ontzettende aanrader. En juist inderdaad omdat Arco Odewald terecht zegt, ja, er verschijnt zoveel over Alzheimer. Ik denk dat onze lezers dat echt kunnen beamen. Ja, als er één boek is over dementie dat je dit jaar moet lezen, dan lees je Reis naar het Ongerijmde.
Van Michael Ignatieff. Dankjewel. Nog één vraag. Die broer, die neuroloog, die gaat vast niet zo vaak op bezoek als die hoofdpersoon.
Nee, zeker niet. Nee, die reist de hele wereld rond.
Oké, nou, we gaan het lezen. Dankjewel, Marieke, voor deze nieuwe tip van Van Twillert. En uiteraard deze week ook weer een tuchtcasus van de week. Maar we maken een uitstapje naar het civiele recht vandaag, Eva.
Klopt. Rechtbank Noord-Nederland heeft deze uitspraak gedaan op 14 april dit jaar. Inderdaad, civiel recht. Dus burgers of organisaties die staan daarin tegenover elkaar. In dit geval is dat een verloskundige die het ziekenhuis waarin ze werd geopereerd aanklaagt en ook de aansprakelijkheidsverzekeraar van dat ziekenhuis. Het zit zo, ze moet een totale hysterectomie ondergaan. En zij werkt als verloskundige samen met dat ziekenhuis en kent de gynaecologen dus die betrokken zijn bij haar operatie als collega's. Maar vanwege ervaringen uit het verleden wil ze niet dat er een AIOS aanwezig is bij de operatie. En die wordt vanwege de complexiteit, heeft een grote baarmoeder, door twee gynaecologen uitgevoerd.
Ja, want ze gaan het laparoscopisch doen.
Ja. Nou, de gynaecoloog lijkt daarmee akkoord te gaan. In ieder geval, het wordt opgeschreven in het dossier, in haar medisch dossier op deze manier. Maar 15 minuten voor de narcose krijgt die patiënt te horen dat die gynaecoloog toch afwezig zal zijn. Hij heeft een spoedcursus Epic.
Ook nog, spoedcursus Epic.
15 minuten van tevoren.
Dus hij heeft plotseling een cursus en dan wordt de operatie toch uitgevoerd met assistentie van een AIOS. Die patiënt die stapt na een tijdje naar de rechter, omdat ze vindt dat het ziekenhuis handelde in strijd met informed consent. Die gynaecologen die herinneren zich eigenlijk niet zo goed meer dat verzoek. Maar goed, het staat in het medisch dossier. Het ziekenhuis zegt dat de aanwezigheid van AIOS eigenlijk niet als onzorgvuldig handelen kan worden aangemerkt. En dat is eigenlijk gewoon gebruikelijk in een opleidingsziekenhuis. En zij vinden dat er sprake was van informed consent, omdat er 15 minuten voor de operatie is meegedeeld dat er een AIOS bij zou zijn. En de civiele rechter die gaat daar niet in mee. En die zegt dat het ziekenhuis een onveilige situatie voor de patiënt heeft gecreëerd. En is tekortgeschoten in het nakomen van de behandelingsovereenkomst. En de immateriële schade en de materiële schade, die moeten worden vergoed door het ziekenhuis.
Ja, ik vind het, jij zegt terecht inderdaad 15 minuten voor tijd. Hè, moet je voorstellen, dan lig je daar dus al op de holding, hè, op de voorbereidingskamer, in je blauwe operatiejasje, waarschijnlijk ondergoed, alles is al uit. En dan komt er dus even iemand vertellen van ja, we zouden het met twee gynaecologen doen, maar die ene gynaecoloog heeft een epic training. Dus ik doe het nu alsnog met een AIOS. Ja, durf je dan nog te zeggen, dan ga ik weer naar huis?
Nee, volgens mij moet je dan wel heel stevig in je schoenen staan.
Ja, dat is ook wat je leest, hè, in ja, deze kaas. Dat deze... die vrouw die zegt, ja, ik bevroor eigenlijk.
Ja, precies. Dat was voor haar een heel traumatische ervaring, dat ze op dat moment zich ook niet durft te verzetten. Dus dat is een van de dingen die ze het ziekenhuis verwijt.
Er kwamen ook weer wat dingen uit het verleden nog naar boven. Dat komt niet zo heel erg duidelijk naar voren. Maar dus heeft denk ik met het verleden ja, ook bepaalde vervelende ervaringen van dingen die niet goed zijn afgesproken.
Ja, dat lijkt er wel op als je die zaak leest.
En wat voor schadevergoeding krijgt ze?
Nou, in ieder geval worden de proceskosten bij de verzekeraar van het ziekenhuis neergelegd. Dat is €9.000. Maar ja, ook de immateriële schade moet worden vergoed. Dus ik ben benieuwd hoe dat vastgesteld gaat worden.
Ja. Ik heb nog wel een vraag, want nu gaat het heel erg over het geld en over de schadevergoeding en die kant van de zaak. Maar als je dan kijkt van hoe je dat in de praktijk beter kunt doen, zou je dan kunnen zeggen, jij bent ook een gynaecoloog, zou je dan beter kunnen zeggen van nou ga in een ander ziekenhuis jezelf laten opereren, dat je in ieder geval je collega's niet kent of valt er iets anders uit te trekken, zo van je moet in ieder geval 5 uur of zo van tevoren kunnen aangeven dat iemand er niet is bij de operatie?
Ja, is er. In mijn ervaring gaan mensen daar heel erg verschillend mee om. Ik krijg wel eens patiënten uit het andere ziekenhuis die juist bij mij komen. Dat ze zeggen, ik wil niet in mijn eigen ziekenhuis geopereerd worden. Maar ik heb ook wel eens collega's die zeggen, nou weet je, ik ken jou, dus ik vind het hier veilig. Dus daar gaat iedereen denk ik heel verschillend mee om. In het algemeen vind ik niet dat je dus minder dan een dag van tevoren nog beslissingen moet maken. Ik heb wel eens patiënten die op de operatietafel al, als we de time-out procedure doen, hè, dus de veiligheidschecklist, zeggen als we net voor een baarmoederoperatie. Ja, kan je ook toevallig mijn linker eierstok meenemen? Want daar heb ik altijd zo'n pijn bij de eisprong. Ik denk, ja, daar moeten we niet nog een paar minuten van tevoren dat soort last-minute beslissingen gaan nemen.
Nee, maar was dit nou een privilege voor deze vrouw? Of zeg je, het is omdat ze zorgverlener is, of zeg je, dit soort afspraken maken patiënten vaker van, ik wil er geen AIOS bij bijvoorbeeld?
Soms heb je die wel eens. Ja. Sommigen die hebben een vervelende ervaring met een complicatie in een opleidingssituatie bijvoorbeeld. Ja, dan moet je natuurlijk altijd goed uitleggen. En ik probeer altijd wel in gesprek te gaan met mensen. Van, nou, een AIOS die doet misschien een gedeelte van de operatie. Is dat onder mijn directe supervisie? Ik heb de eindverantwoordelijkheid. En als je dat zo uitlegt hoe je dan opereert. Bedoel, ja, ik kan zo'n operatie ook niet in mijn eentje doen zonder AIOS. Nee. Dan gaan mensen vaak wel akkoord.
Maar voor artsen is het wel heel belangrijk om te bedenken wat je toezegt eigenlijk. En wat je ook kan hard maken op uiteindelijk.
Ja, en waar je het opschrijft. Hè? Want hier hebben ze dus in een bepaald deel van het dossier hebben ze het opgeschreven waar ze het niet hebben kunnen teruglezen. Dus misschien was die training epic. Was ook niet zo heel onverstandig voor ze. Maar inderdaad, ja, wat je toezegt moet je natuurlijk wel nakomen. Dus dat is denk ik wel heel leerzaam uit deze casus. Nou, goed dat we hem even hebben besproken. En hij is te lezen binnenkort in Medisch Contact in print.
Deze zomer.
We gaan het even hebben over de nieuwe driedelige serie van de KRO-NCRV, Dilemma's van Dokters.
Ja, mooie uitzending. 3 afleveringen waarin artsen reflecteren op de moeilijke beslissingen die ze moeten nemen. Daarin is onder andere te zien Marieke Schonenberg, gynaecoloog. En we kunnen haar even bellen over haar ervaringen. Goedemorgen, Marieke.
Goedemorgen.
Hoe was het om mee te doen aan die afleveringen?
Super interessant. Ze hebben wij anderhalf jaar hebben ze mij ongeveer gevolgd. Waarbij zij natuurlijk meerdere gesprekken gevolgd hebben en ook interactie met patiënten. En ik vond dat interessant en ook leerzaam vanuit mij.
Wat was de belangrijkste vraag waarop ze antwoord probeerden te geven?
Zij hebben eerder in 2018 een uitzending gemaakt van de monitor rondom draagmoederschap. Waarbij ze al in contact kwamen met onze kliniek en ook met de dilemma's waar wij tegenaan liepen. En dat was voor hun eigenlijk nieuw. Daar hadden ze zich nooit zo gerealiseerd dat achter de deur van een vruchtbaarheidskliniek dit soort dilemma's speelde. En zij wilden dat heel graag tastbaar maken en voelbaar maken. Om aan de ene kant de stem van de patiënt te laten horen en te laten zien. En aan de andere kant toch ook wel een beetje te prikkelen van wat gebeurt er en waar willen we heen gaan. En welke kaders hebben we nodig. Dus ook om daarmee ja, ook wel aandacht te vragen voor de wetgeving die eigenlijk nog steeds niet klaar is.
Hey, en over die kaders, hè, daar gaan we heel even naar een klein stukje luisteren uit de tweede aflevering. Waarin jij in gesprek bent met twee mannen die een kinderwens hebben. En ze hebben dan een eiceldonor van 40 jaar gevonden. Dat is de zus van een van de mannen. En ze hebben alleen nog geen draagmoeder.
Marieke Schoneberg, hi Geertje.
Goeiedag met Dave Ruitenberg en Jan Willem.
Hoi.
Hallo.
Jullie hadden een mail gestuurd naar ons.
Ja, klopt.
En de vraag aan ons is dan, 1, willen we jullie al helpen als er nog geen draagmoeder in beeld is? En 2 is, een eiceldonor van 40 jaar, is dat een optie?
Klopt, ja.
En jullie schrijven als laatste eigenlijk meer een beetje een soort noodkreet. Het is nu dus eigenlijk een nu of nooit verhaal geworden. Dit is onze grootste wens en kunnen jullie helpen of advies geven? Ik moet zeggen, ik vind het best een beetje een lastig gesprek. Omdat jullie wens natuurlijk heel erg invoelbaar is. En wij ook vanuit onze missie natuurlijk graag iedereen willen helpen met een kinderwens. En dat we betrokkenheid daarin belangrijk vinden. Maar aan die betrokkenheid zitten helaas wel ook kaders en grenzen. En dat maakt dat ik het gesprek ook wel lastig vind. Vanwege 1, de eiceldonor van 40 jaar. En 2... een behandeling opstarten als er nog geen draagmoeder in beeld is. Het invriezen van embryo's voor een toekomstige behandeling doen we niet. Wij vinden dat als kliniek toch wat onethisch om embryo's te gaan maken voor een behandeling waarvan je niet zeker bent dat die ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden.
Oké, maar zou eicellen dan wel een mogelijkheid zijn bij jullie om die in te vriezen?
Eicellen is mogelijk om bij ons in te vriezen, maar de leeftijd van 40 is wel echt een ongunstig factor. He, dus daarom zeg ik, het is niet een nee, alleen wij raden het als kliniek eigenlijk af. Omdat je zoveel tijd, geld, energie en emotie investeert in een zeer geringe kans.
Ja, wat me heel erg opvalt, hè? Jij bent in dit gesprek, ben je best wel kritisch en terughoudend. En je ziet daarna dat die mannen dan zo naar elkaar kijken en zeggen, dit is eigenlijk best wel positief. Er is in ieder geval nog kans, er is in ieder geval nog hoop. Hè, dus dat merk je ook natuurlijk dat mensen zich echt vastklampen aan ieder procentje dat ze geboden wordt. Hoe ga je daar in de praktijk mee om?
Nou, in deze casus, en dat zie je wel vaak in bepaalde casus, is dat de wens er al heel lang is. En ze eigenlijk altijd gedacht hebben, het is voor ons niet mogelijk. Hè? Dus dat er überhaupt geen mogelijkheid is. Vervolgens lezen ze iets of horen ze iets of komt er weer iets op hun pad. Waardoor er toch hoop is en er een kans is. Deze zus, die wil heel graag eiceldonor voor hun zijn. Maar is medisch niet in staat om zelf nog zwanger te worden voor hun. Dus dat geeft hun zoveel hoop. En vervolgens hebben ze dan het gesprek bij mij, waar ze weten dat wij inmiddels gestart zijn met behandelingen bij man-man koppels. En dat versterkt natuurlijk hun hoop en ook de mogelijkheid. Maar ook daar zitten bepaalde grenzen aan. En ja, een 40-jarige eiceldonor kan wel, maar is verre van ideaal. En aan de ene kant wil je ze natuurlijk niet de hoop meteen helemaal onder ze vandaan halen. Aan de andere kant wil ik ze ook geen gouden bergen beloven, want die heb ik gewoon niet.
Nee.
Dus dat is best lastig in zo'n gesprek. En dat zie je ook wel terug in de documentaire. Dat je aan de ene kant wel invoelend wil zijn en ook wel ervoor ze wil zijn, ook in het gesprek. En aan de andere kant, het ook mijn taak is om wel eerlijk te blijven en ook wel te zeggen, dit kan wel en dit kan gewoon niet. En dit is eigenlijk niet zinnig. En dat je uiteindelijk met elkaar in contact blijft. Hè? Dat je de verbinding behoudt.
Ja.
En dat is wel ook een beetje wat ik voorsta. Dat ook al wil je niet een behandeling doen, dat je wel met elkaar in verbinding blijft. Zodat je dat de patiënt zich gehoord voelt. En dus ook daardoor behandeld voelt.
Ja, ja. Heel belangrijk.
Ja, ik had ook nog een vraag. Want in het begin begreep ik ook dat jullie 1,5 jaar zijn gevolgd. Wat voor impact heeft dat eigenlijk op je eigen leven? Want dat is ook niet niks.
Nou, heel eerlijk had het niet zo'n impact op mijn leven, omdat ik ben misschien daar iets te nuchter voor, dat weet ik niet. Maar ik heb iedere keer gedacht, oh ja, hier gebruiken ze 2 seconden van en hier gebruiken ze 5 seconden van. En ze pakken iedere keer maar een fragment. En natuurlijk heb ik van tevoren, voordat ze gingen filmen, wel bepaalde dingen afgesproken. Dat het wel respectvol moet zijn voor de patiënten en ook voor mijzelf. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk ook niet wilde dat onze naam van onze kliniek heel prominent iedere keer in beeld kwam. Omdat dat niet de strekking van de documentaire is. Dus daar hadden we wel bepaalde afspraken over gemaakt.
Ja. Ja.
En nog één vraag. Je zei net al over wetgeving, hè, die er eigenlijk op sommige fronten nog niet is of nog niet eens in voorbereiding. Wat vind jij dat nu vooral snel zou moeten komen?
Nou, er liggen eigenlijk 2 wetvoorstellen nu. De één is kind, draagmoederschap en afstamming. Daar ligt dan een voorstel voor. En de andere is het meer ouderschap. En beide wetten zijn nog niet klaar. En daar wordt mee gewacht. Kijk, mijn voorkeur heeft allebei de wetten natuurlijk op korte termijn. Maar ik denk dat dat niet reëel is. Maar beide wetten is het gewoon belangrijk om te kijken naar het belang van het kind. En wat nu speelt, is dat er toch in de politiek meerdere culturen en achtergronden zijn. Waar deze materie minder wenselijk is en ook minder wenselijk wordt geacht voor het kind. Aan de ene kant snap ik dat. Aan de andere kant, het kind is in sommige situaties nu te dupe. Dus in geval van draagmoederschap duurt het soms 9 maanden voordat de wensouders daadwerkelijk juridisch ouder zijn van de kinderen.
Ja.
En natuurlijk hoop je dat er in die eerste 9 maanden niks gebeurt met een kind. Maar het zou toch echt juridisch veel fijner zijn en voor iedereen als de ouders bij geboorte meteen ook de juridische ouders zijn.
Ja.
Ik zou er toch echt wel voor willen pleiten dat de wet kind, draagmoederschap en afstamming bij voorkeur dit jaar er dan nog doorheen komt.
Zijn er nog als gevolg van deze miniserie reacties uit de politiek gekomen?
Er zijn zeker reacties gekomen dat ze de documentaire mooi vinden en ook dilemma's zichtbaar maken. Zonder dat we heel duidelijk een oordeel ergens over geven, maar dat men erover na gaat denken. En ook wat meer inzicht geeft in de keuken. Dus wat ik net in het begin aangaf, de patiënten bij ons, die voelen zich gehoord omdat hun stem vertaald is in de documentaire. Maar daarmee ook voor de politiek het tastbaarder geworden is.
Ja, dankjewel Marieke Schoonenberg voor dit kijkje in de keuken.
Heel graag gedaan. We hebben het met veel plezier gedaan en ik hoop dat veel mensen er nog naar gaan kijken.
Ja, het is nog terug te kijken via NPO Start.
Inderdaad.
We sluiten af, zoals u van ons gewend bent, met het perikel van de week dat u hier hoort ingesproken door de inzender.
Schaamteloos. Vorige week kreeg ik een eerste brief van een letselschadeadvocaat vanwege een claim die een patiënt van mij heeft ingediend wegens vermoeden medische fout. In de brief gaf de advocaat aan de belangen van haar cliënt te behartigen en medische informatie op te vragen. Afgezien van de vervelende kwestie werd ik vooral geraakt door een van de laatste alinea's van de brief. Er stond: verder maak ik u erop attent dat alle kosten die cliënt maakt ter vaststelling van zijn schade en aansprakelijkheid en alle verdere kosten die hij maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor uw rekening komen. Voor de goede orde meld ik dat mijn eigen uurtarief €265 per uur bedraagt te vermeerderen met BTW. Ik heb de gevraagde informatie uiteraard verstrekt en mijn medewerking toegezegd om klaarheid te brengen bij het vermoeden van een medische fout via mijn aansprakelijkheidsverzekering. In een aparte brief heb ik de advocaat van harte gefeliciteerd met haar uurtarief. Ik heb wel opgemerkt dat uit de brief kwalijk duidelijk wordt dat ze niet alleen de belangen van de cliënt behartigt. Ze had de opmerking over haar eigen tarief beter weg kunnen laten. Tja, sommige wolven doen niet eens schaapskleren aan.
Nou, wel erg zuur natuurlijk, hè? €265 per uur. Wat me ook nog opviel, Eva, in die civielrechtelijke casus, is dat die advocaat van die verloskundige, die zegt: nou, ik ben hier 50 uur mee bezig geweest. €300 per uur. Daarvan zegt de rechtbank: nou, dat vinden we toch wel een beetje overmatig. Want je bent een gespecialiseerd advocaat en het was ook nou niet zo'n hele moeilijke casus. Dus je krijgt er 25 uur voor.
Wat
dus
ook nog heel erg royaal is.
Waarschijnlijk wel. Ja, nou goed. Goed perikel weer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Eva Marieke, veel dank en fijne dag verder. En u luisteraar natuurlijk, veel dank voor uw betrokkenheid bij Medisch Contact, de podcast. Blijf ons volgen en natuurlijk wensen we u juist deze week heel veel balans toe. Tot de volgende keer.